Heerlijk om zo drie mooie liederen met elkaar te mogen zingen over Koning Jezus. Ja, ik had het zondag al even beloofd, maar ik heb een verrassing voor de kinderen. Marjolein en Sam die gaan nu wat uitdelen. En het zijn allemaal puzzeltjes en tekeningetjes en allerlei dingetjes waar je tijdens de preek, waarvan ik best snap dat het al wat lastig is voor jou om te begrijpen, om dat dan te doen. Dus die worden nu uitgedeeld. En tijdens de preek mag je heerlijk op die manier met de hemelvaart bezig zijn. Op je eigen manier, op je eigen niveau. Goed, die worden nu uitgedeeld. En dan gaan wij beginnen met de preek. De vraag die ik vanmorgen aan u en aan mezelf wil stellen is de volgende. En wat heeft eigenlijk de hemelvaart te maken met de wederkomst, met de terugkomst van de Heer Jezus? Hebben die twee dingen met elkaar te maken? Nou, volgens mij wel. En waarom denk ik dat? Nou, eigenlijk is het heel simpel. De Bijbel legt zelf deze verbinding met elkaar. En we lezen dat in het volgende gedeelte, wat ik ook samen met jullie wil lezen, uit Handelingen 1. En daar staat... Doet het, jongens? Ja. Nou, geeft niks. Ik dat is hem. Kijk eens. Handelingen 1. En ik lees het iets eerder, maar dit is eigenlijk de tekst die centraal staat tijdens de preek. En ik lees het eigenlijk van het moment dat de Heer Jezus omhoog geheven werd. En daar staat, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zegt Jezus, zullen jullie de kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En dan komt deze tekst. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, waar staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover. Dus wat zegt dit gedeelte? Wat zegt Lucas, die dit gedeelte geschreven heeft? Zoals Jezus is opgenomen in de hemel, zo zal hij ook terugkeren naar de aarde. Maar dan, zo weten we van andere versen, in volle glorie. Met een gigantische hemelse legermacht en samen met alle heiligen. Zo staat het in de Bijbel. Maar wat heeft het eigenlijk met ons te maken, zoals we hier nu zitten in 2019? Waarom moeten we deze hemelvaart en deze wederkomst, waarom moeten we dat eigenlijk jaarlijks herdenken? Waarom is daar een speciale dag van? En een andere vraag, waarom roept de Bijbel ons op om ook echt waakzaam te zijn, om ook de wederkomst daadwerkelijk te verwachten en niet opgeschrikt te worden als dat plotseling gaat gebeuren en dat het ons eigenlijk overkomt. We zijn toch gered door geloof? We horen toch al bij Jezus? We hebben het eeuwige leven toch ontvangen? Wat maakt het nou voor verschil als we niet waakzaam zijn? Als we gewoon ons leven leven en nooit nadenken over de wederkomst of misschien wel over de hemelvaart? Nou, daar wil ik vanmorgen samen met jullie over nadenken. Maar één ding is duidelijk. Als je gaat nadenken over de wederkomst van Jezus, dan staat er nog heel veel ons te wachten. Dat is wel duidelijk. En elke orthodoxe gelovige, elke orthodoxe christen zal dat dan ook beamen. Dat Jezus uiteindelijk een keer terug gaat komen en dat dat nog in de toekomst ligt. Maar hoe dat dan precies zal gaan, ja, daar wordt heel verschillend over nagedacht. Nou, het onderwerp de wederkomst is dan ook niet echt een heel eenvoudig onderwerp. Dat durf ik wel te zeggen. En voordat ik deze preek heb geschreven, en Marjolein kan dat beamen, ik denk dat ik nog wel 20 uur naslagwerk heb bestudeerd, om weer zelf ook weer alles scherp te kunnen krijgen. 20 uur heb ik tot diep in de nacht afgelopen dagen in de boeken gezeten. Maar u hoeft niet medelijden met mij te hebben, want ik zat op het puntje van mijn stoel. Want het is een fantastisch onderwerp om over na te denken. En Marjolein vertelde dat ik zelfs een beetje stralend de studeerkamer uitkwam. Nou, dan kun je wel voorstellen wat voor bevoorrechte baan ik heb. Maar het is wel een enorme uitdaging, want ik heb zoveel nieuwe kennis weer opgedaan. Om dat te persen in 20 minuten of 30 minuten, dat is bijna onmogelijk. Maar toch wil ik vanmorgen jullie een soort van helikopterview geven. Dat we samen eigenlijk erboven gaan staan, zeg maar abstract, een beetje erboven gaan staan. En dat we dan eens gaan kijken naar de hoofdlijnen. Van wat staat ons eigenlijk te wachten? Dus wat we vanmorgen gaan doen zijn eigenlijk 3 dingen. Het eerste is dat we gaan kijken naar het woord de wederkomst. En we zullen dan ook samen ontdekken wat het woord voor wederkomst, wat voor consequenties dat heeft voor de hemelvaart. Wat we vanmorgen herdenken. Dat is het eerste wat we gaan doen. Daarna gaan wij samen in het kort, beknopt, de verschillende visies bekijken die er zijn over de wederkomst van de Heer Jezus. En uiteraard zal ik ook aangeven wat ik zelf het meest aannemelijks vind. En als derde gaan we met elkaar kijken welke consequenties dat heeft voor onze verwachting. Voor ons hier en nu in 2019. Want Jezus heeft het niet voor niets geopenbaard. Daar had hij een doel mee. En dat zal ik zo meteen ook laten zien. Oftewel, we beginnen met een stukje onderwijs. Dat zal het grootste gedeelte van de preek ook uit bestaan. Maar we eindigen met een boodschap, met een verkondiging, met een preek voor wat we ermee kunnen in het hier en nu. Dus dat gaan we vanmorgen doen, die 3 dingen. Nou, als je het hebt over de wederkomst, dan is het belangrijk om direct al een nuance te maken. Alleen al over het woord wederkomst. Want wederkomst, wat betekent dat eigenlijk? Waar is dat eigenlijk van vertaald vanuit het Grieks? Weet iemand dat? Het woord wederkomst. Wat is het Bijbelse woord in het Grieks wat daarvoor gebruikt wordt? Ik hoor dat ergens inderdaad. Ik weet niet van wie. Maar dat is parousia. Jij kent ook wel de parousia-gemeenten in Nederland. Maar dat is het Griekse woord voor wederkomst. En als je dit woord gaat bestuderen, dan klopt de vertaling wederkomst. Maar toch is het in het Grieks breder. Parousia betekent namelijk meer dan wederkomst. Het betekent namelijk ook aankomst. Aankomst, dat is eigenlijk wat het ten diepste betekent. En parousia werd in de Bijbel gebruikt op het moment, of buiten de Bijbel ook, op het moment dat er een koning of een keizer aankwam in een stad, bijvoorbeeld in Jeruzalem of bijvoorbeeld in Athene of noem maar ook. En die kwam aan in een stad om zijn regering te vestigen. Dus dat is wat het woord parousia is en waarvoor ze het gebruikt in de tijd van de Bijbel. Nou, en ook in het Nieuwe Testament heeft het woord parousia ook precies die 2 betekenissen. Dus aan de ene kant betekent het aankomen. En aan de andere kant betekent het woord parousia, dus wederkomst, betekent aanwezig zijn. Oftewel aankomen en blijven bij degene waarvoor je gekomen bent. Dat is wat de koning doet. Die begint zijn regering, die komt aan en die blijft bij zijn dienaren. Dat is wel een belangrijke nuance. Want waarom? Nou, in de tijd dat Lucas het boek Handelingen schrijft, dan klinkt het woord parousia, de eerste hoorders, heel duidelijk in de oren. De hemelvaart is namelijk niet uniek. Rond de tijd van de Heer Jezus maakte bijna elke keizer die een beetje naam had, of elke koning die een beetje belangrijk was, maakte een hemelvaart mee als hij stierf. Even tussen haakjes, een hemelvaart mee als hij stierf. Want koningen hadden in die tijd een goddelijke status. Zij konden niet zomaar sterven als het normale volk. Nee, als er een koning of een keizer in die tijd stierf, wat gebeurde er dan? Dan werd er een of andere verhaal in de wereld geslingerd dat deze koning of keizers een bombarische hemelvaart had meegemaakt. En iedereen die vond het prachtig om te horen. En die verhalen werden natuurlijk doorverteld. Nou, de hemelvaart van Jezus is letterlijk gebeurd. Niet zoals die keizers of die koningen. Dit is letterlijk gebeurd. Maar in die hemelvaart van de Heer Jezus zit dus ook daadwerkelijk een verkondiging naar de keizers en de koningen van die tijd. Oftewel dat Jezus een concurrent van hen is. Jezus is een koning, we hebben het net met elkaar gezongen. En niet een dode koning, nee, een koning, zo hebben de engelen verkondigd, die ooit terug gaat komen. Om alle koninkrijken op aarde omver te werpen. Dus hij is opgevaren naar de hemel, net zoals die koningen tussen haakjes deden. Maar deze koning komt terug, oftewel parousia, om aanwezig te zijn, om te gaan regeren, om zijn koninkrijk op aarde te gaan stichten. Nou, hier zijn we direct al aangekomen op een theologisch kruispunt, zo zou je het wel kunnen zeggen. Want misschien zit je hier en heb je nog nooit van het idee gehoord dat Jezus terug gaat komen op aarde, om hier op aarde, ja, 1000 jaar te gaan regeren. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord. 1000 jaar te gaan regeren met Jeruzalem als hoofdstad, met een in ere hersteld Israël als centrum van de aarde. Als u daar nog nooit van gehoord hebt, dan kan ik u garanderen, dan gaat er vanmorgen een wereld voor u open. En dat u daar nog nooit van gehoord hebt, dat kan door 2 dingen komen. Allereerst kan het komen omdat u natuurlijk gewoon niet christelijk bent opgegroeid. Dat kan natuurlijk, dat je dit soort dingen nog nooit hebt gehoord. Maar het tweede kan zijn, en dat geldt denk ik voor velen van ons, dat onze geschiedenis, onze achtergrond ligt of in de Rooms-Katholieke Kerk of in de Gereformeerde Kerk. Dat kan. Want als je over dit onderwerp gaat nadenken, dan kom je er al snel achter dat christenen wereldwijd heel verschillend denken en aankijken tegen het onderwerp wederkomst. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er zelfs 3 grote visies zijn als het aankomt op de parousia, op de wederkomst. Maar gelukkig, en dat kan ik echt vanuit mijn hart zeggen, gelukkig is het geen hoofdzaak. Dat geloof ik echt. Uiteindelijk erkennen we elkaar als broers en zussen in het geloof, als de ander natuurlijk Jezus aan heeft genomen als Heer en Verlosser van zijn leven. Dus, en als je erover nadenkt, dan is het onderwerp als de eindtijd is ook gewoon heel complex. En daarom is het in mijn ogen ook heel belangrijk dat we dit onderwerp ook wat benaderen vanuit, ja, nederigheid. Vanuit het zoeken met elkaar. En niet met absolute stelligheden van zo zit het. Maar samen mogen we zoeken met de Bijbel in de hand. Van wat heeft God eigenlijk te zeggen? En mogen we ook met respect met elkaar omgaan, ondanks dat we daar misschien anders over denken. Maar toch is het een belangrijk onderwerp. Want je visie op de eindtijd, dat bepaalt voor een heel groot gedeelte de manier hoe je tegen andere dingen in de Bijbel aankijkt. Jouw visie op de eindtijd bepaalt voor een heel groot gedeelte bijvoorbeeld de manier waarop je tegen Israël aankijkt. Dus het is niet onbelangrijk, het is heel belangrijk. Maar toch is het goed om ook met nederigheid met een onderwerp om te gaan. Dat wij ook mogen zoeken. Dat we mogen met respect op die manier elkaar mogen aanvullen met de dingen die we ontdekken in de Bijbel. Maar goed, dat was een soort van disclaimer. Er zijn dus 3 grote hoofdvisies als het aankomt tot op de eindtijd. En de grote vraag die achter alle 3 de visies ligt, is de volgende. Wanneer en hoe vindt het 1000-jarig rijk plaats? Dat is eigenlijk een beetje de bottleneck van de 3 visies. Want als je kijkt naar de Bijbel, dan gaan heel veel profetieën vanuit het Oude Testament, die voorspellen een soort van messiaanse tijd. Een tijd waarin een telg van het koningshuis van David op de troon van David gaat zitten, in Israël, in Jeruzalem, en die een einde maakt aan alle onderdrukking, waardoor er een periode aanbreekt van recht en gerechtigheid, van rust, van vrede, en waardoor Israël weer het centrum van de wereld wordt. Dat is wat de profetieën vertellen en wat ook in het Nieuwe Testament naar voren komt. En wat gebeurt er dan? Aan het einde van de Bijbel, bijna bij het laatste hoofdstuk in Openbaringen 20, wordt dit rijk beschreven. Het zijn 7 versen, helemaal niet zo heel veel. Maar in die 7 versen van Openbaringen, dan gaat het over een 1000-jarig vrederijk. 6 keer wordt het getal 1000 genoemd. Zo lang duurt dat vrederijk. Dus de grote vraag is, Wanneer gaat het plaatsvinden, dat Messiaanse vrederijk? Wanneer gaat het gebeuren en hoe gaat het gebeuren? Nou, ik vertelde al even, er zijn drie grote visies. Die gaan we nu kort met elkaar bekijken. En de allereerste visie, dat noemen ze het agiliasme of het amillianisme. Dat woord kan ik een beetje moeilijk uitspreken. Millennialisme. Maar eigenlijk is giliasme en millenniumisme is hetzelfde. Het betekent duizend. Het gaat over het duizendjarige rijk. En giliasme komt van het Grieks, gilias. Dus het is, eigenlijk wordt hier gezegd a-duizend, dus niet duizend. Dat is eigenlijk wat hiermee gezegd wordt. En het was de kerkvader Augustinus, jaren geleden, volgens mij in de derde of de vierde eeuw, maar dat weet ik, doe ik even aan mijn hoofd, die het giliasme bedacht. En deze theorie van Augustinus, deze kerkvader, die werd overgenomen door de Rooms-Katholieke Kerk en later ook door de kerken van de Reformatie. Dus ook waar de gereformeerde kerken en de hervormde kerken van afstammen. En wat geloven nou de agiliasten? Nou, de agiliasten geloven dat het duizendjarig vrederijk, wat beschreven staat in Openbaringen 20, dat die eigenlijk, ja, dat die niet letterlijk genomen moeten worden, maar dat je die geestelijk moet lezen en symbolisch moet lezen. Sommigen geloven zelfs dat we nu, zeg maar, in dat rijk leven en dat je al die dingen die in Openbaringen voorbij komen, dat je die of symbolisch geestelijk moet bekijken, of dat die al zijn gebeurd in het jaar 70 na Christus. Nou, ik hoop even dat ik een scannetje kan krijgen. Even kijken, hoe werkt dat? Ja, hoe kan het? Dat is deze. Ja, kijk eens. Kijk, dus dit is dan het duizendjarig vrederijk, zo zien ze dat. En dat is het paasgedrukte na de kruisiging van de Heer Jezus. Begint dat in hun ogen. En eigenlijk hebben ze vanuit dit denkkader nog maar één ding te verwachten. Namelijk de terugkomst van de Heer Jezus. Daar is het wachten op. En als dat gebeurt, dan begint Openbaring in 21. Oftewel de jongste dag, waarna er gelijk een oordeel komt over de levenden en de doden. En daarna zal er een scheiding komen en wij zullen verder leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is eigenlijk het idee van de ik kom er even niet uit. Giliasten. Het is ook zo'n moeilijke woorden, hè? Giliasten. En ik denk dat de mensen dit gewoon kennen. De mensen zullen dit gewoon zijn en zullen misschien zo vroeg opgegroeid zijn met dit idee. En dat komt natuurlijk omdat dit in de Rooms-Katholieke Kerk en de Griffmiddenkerken geleerd wordt. En het voordeel voor dit systeem, voor deze gemeenten, is dan ook dat het heel goed past binnen hun theologie. Want als je kijkt naar de paus, die ook in de tijd van Augustinus is opgekomen, of waarin de kerk zeg maar geïnstitutionaliseerd is, dan zie je dus dat zij ook daadwerkelijk geloven dat de paus de vertegenwoordiger is van Jezus op aarde. En dat zij dus nu al in het duizendjarige vrederijk leven. En dat is dus ook de reden waarom de paus onaantastelijk is, om zo maar te zeggen. Dus hij, wat hij zegt, ja, dat moet iedereen in die zin geloven. Ik kom even niet op het woord wat daarmee bedoeld wordt, maar iedereen begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. En hetzelfde geldt voor gereformeerden. De gereformeerden zien zichzelf vanuit de verbondsdenken als geestelijk Israël. Zo wordt er gedacht over, of zo wordt er aangekeken naar de Bijbel. Heel vanuit het verbondsdenken. En vanuit dat verbondsdenken, daar zit heel veel aan vast. Bijvoorbeeld de kinderdoop, maar ook hun visie op het volk Israël. Want je kunt je wel voorstellen, als je gelooft dat je zelf het geestelijk Israël bent, ja, dan kun je moeilijk jezelf voorstellen dat er ook nog een soort van natuurlijk Israël zal zijn. En dat God ook met hen nog een plan heeft. En sterker nog, dat er in de toekomst nog een tijd komt waarin Israël een hele belangrijke plaats in gaat nemen. Dus voor hen is dat lastig. En deze agiliasme, dat is dan ook een heel mooi systeem wat ook perfect bij hun theologie past. Dus dat is de eerste grote visie over de eindtijd, agiliasten. En dan kom ik bij de tweede. En de tweede visie is de postgiliasme. En postgiliasten, dat is ook een hele interessante. Want postgiliasten geloven namelijk in een toekomstige bloeitijd van de kerk. Ik zal het u uitleggen hoe dat werkt. Ze geloven namelijk dat het koninkrijk van God, wat in de harten van alle gelovigen is geplant, hè, door de Heilige Geest, dat die van binnenuit de mensen verandert. En dat op die manier de wereld eigenlijk transformeert door de kracht van het Koninkrijk van God. Snapt u dat? Dus omdat de harten van de gelovigen zijn veranderd, omdat Gods kracht werkt in die harten, op die manier zullen mensen veranderd worden, op die manier zullen families veranderd worden en op die manier zal de wereld veranderd worden. En uiteindelijk gaat het dus steeds beter in het ogen van de post-Giliasten. En uiteindelijk zal het eindigen in een 1000-jarig vrederijk. Nou, je kunt naar de wereld kijken vanuit een hele pessimistische bril, van het wordt steeds slechter. En persoonlijk denk ik dat ook. Maar zij, deze groepering, die zegt, het wordt steeds beter. Als je kijkt naar de wereld, dan zie je dat het christendom groeit. Dat merken we in Europa niet. Maar buiten Europa zie je dat de kerk aan het groeien is. De wetenschap verbetert zich enorm en daar hebben wij enorm veel profijt van in de wereld waarin we leven. En ook als je kijkt naar de gezondheidszorg, we kunnen steeds meer, waardoor de levensverwachting ongelooflijk omhoog is gegaan. En wat ze zeggen is het volgende. De wereld van 2000 jaar geleden, vergeleken met nu, die is gigantisch verbeterd. Kijk alleen maar naar de positie van vrouwen. Kijk maar naar slavernij. Kijk maar naar de levensverwachting. En zij zeggen van dat is geen mensenwerk. Nee, dat is Gods werk. Die met zijn kracht, met het koninkrijk van God in deze wereld is gekomen. En die de wereld transformeert. En natuurlijk gebeuren er nog steeds verschrikkelijke dingen. Maar dat, zeggen ze, dat zijn de weeën. Dat is de duivel die met alle macht probeert om het koninkrijk van God tegen te houden. Maar uiteindelijk komt er een dag dat het koninkrijk van God volledig overwint. En dan zal er een tijd aanbreken wat 1000 jaar zal duren. En je ziet het hier ook gebeuren. Op een gegeven moment gebeurt dat er een millennium is en daarna komt de Heer Jezus terug. Dat is best wel een interessante gedachte. Want zij geloven ook dat er geen verdrukking komt. Dit is volgens hen vervuld in het jaar 70, toen de tempel en Israël verschrikkelijk heeft geleden. En toen Israël is verstrooid over de hele wereld. Dat is hoe zij daar tegenaan kijken. Dus dit is ook een grote visie, wat heel veel christenen ook in de wereld geloven. En dan kom je bij de derde visie. En dat noem je het pre-giliasme. En dit is eigenlijk de visie die de meeste evangelische gemeenten, maar ook de meeste baptiste gemeenten wereldwijd aanhangen. En daar is ook bewijs van, dit is ook de visie van de vroege kerk. Er zijn ook vroege kerkvaders die deze visie beschreven. Maar dat is dus in het jaar 300 veranderd, toen de kerk opeens de macht kreeg. Maar, en als ik er goed naar kijk, dan denk ik persoonlijk vind ik deze visie ook het meest aannemelijk als je alle Bijbelteksten met elkaar vergelijkt. Nou, hoe ziet deze visie eruit? Deze visie gelooft dat het 1000-jarig vrederijk, wat in Openbaringen staat beschreven, dat dat nog gaat gebeuren. Dus dat het nog gaat gebeuren op deze aarde waarop wij leven. Zij lezen Openbaringen 18 tot hoofdstuk 21 gewoon in de volgorde van hoe het beschreven staat. Dat klinkt logisch, hè, dat je een visioen op die manier leest, van nou, het komt tot ons en op die manier gaat het ook gebeuren. Maar die twee andere stromingen, ja, die moeten wel iets met het vrederijk. Want dat vrederijk komt namelijk precies na de wederkomst. Dus met allemaal gekunsteldheid moeten zij iets met het vrederijk doen, door het symbolische lezen of op een andere manier te lezen. Maar de pre-giliasten die doen het gewoon heel simpel. Ze lezen gewoon hoe het in de Bijbel staat. Gewoon de volgorde aanhouden die vanuit Openbaringen naar voren komen. Maar het klinkt misschien eenvoudig, maar toch is dit de meest ingewikkelde visie. Omdat het Bijbelteksten vanuit Daniël, vanuit Zacharia, vanuit Matthäus en vanuit Openbaringen met elkaar verbindt. En daar één geheel van maakt. Nou, ik zal u in korte lijnen vertellen wat deze visie gelooft en wat er volgens deze visie gebeurt in de eindtijd. En als u dit nog nooit gehoord hebt, dan zal ik u verklappen. Uw oren zullen misschien wel gaan klapperen. Omdat het best wel bijzonder is. En het begint, en daar leven we nu in. Op dit moment leven we in deze tijd. En wij geloven dan ook daadwerkelijk dat we in de eindtijd leven. En dat wat er nu plaatsvindt, dat je dat kan zien als het steeds krachtiger worden van weeën. En dat wordt in de Bijbel verteld, wat er gaat gebeuren vlak voordat de tribulation begint, oftewel de verdrukking begint. Er zijn een aantal dingen die ik even wil aanstippen, die dus in deze tijd moeten gaan gebeuren vlak voor de verdrukking. En het eerste is wat Paulus voorspelt, is dat er vlak voor de verdrukking er een tijd gaat komen van afval van gelovigen. Dus dat er een tijd gaat komen dat gelovigen misleid gaan worden En dat ze eigenlijk de echte waarheid van het geloof niet meer weerstaan. En waarschijnlijk gaat dat ook gepaard met een grote wereldkerk die heel veel mensen gaat misleiden. Paulus heeft het daadwerkelijk over een tijd waarin ook mensen en gemeenten leraren aanstellen die hun eigenlijk naar de mond praten. Die hun eigenlijk vertellen wat ze willen horen, maar de echte waarheid willen ze niet meer verstaan. Dus dat is een teken van de eindtijd. En het tweede is, wat ook vanuit de Bijbel naar voren komt, is dat er een enorme toename zal zijn van oorlogen, hongersnoden en van aardbevingen. Dus hoe dichter we naar die verdrukking toe gaan, hoe meer dat zal gaan plaatsvinden. Nou, het is heel bijzonder, want laatst zag ik ook een grafiekje vanuit de wetenschap. En het blijkt gewoon echt zo te zijn. Dat als je kijkt naar de aardbevingen in de afgelopen jaren die allemaal gemeten zijn, dan zie je dus ook echt dat het omhoog gaat. Dat het steeds heftiger wordt. Dat er steeds meer aardbevingen in deze tijd plaatsvinden. Dat heb ik natuurlijk niet alleen over Groningen, waar zelfs natuurlijk de schuld van zijn. Maar dan heb ik het echt over wereldwijd, waar het echt een groot probleem is. Er komen steeds meer aardbevingen. We zien dit gewoon gebeuren. En een derde kenmerk is dat er een toename zou komen van christenvervolging en van antisemitisme. En dit is ook wel bijzonder. Als je het nieuws de laatste weken hebt gehoord, dan schijnt dat de christenen wereldwijd het meest vervolgd worden van alle groeperingen. Het is echt verschrikkelijk als je kijkt naar landen als Noord-Korea, naar landen als Syrië en Irak, maar ook in Afrikaanse landen. Heel veel mensen hebben te maken met christenvervolging. En ik las een cijfer op internet en ik kan het bijna niet geloven. Ik heb het ook niet kunnen checken. Ik las het in een boek van Owen Hill. Maar hij schrijft dat er momenteel 170.000 doden zijn. Mensen die om hun geloof gedood worden. 170.000. Nou, ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar als ik dan denk aan Noord-Korea, als ik dan denk aan Syrië en Irak, en als ik denk aan sommige Afrikaanse landen, waar christenen echt daadwerkelijk vermoord worden om hun geloof, dan zou het ook zomaar kunnen. Maar goed, pin me niet vast aan het aantal. Maar in ieder geval is het heel veel. Het is nog nooit zoveel geweest als nu. En een vierde teken van de tijd is dat we zien dat de grote zendingsopdracht die de Heer Jezus aan ons heeft meegegeven, dat die steeds meer wordt vervuld. Want Jezus heeft beloofd dat aan het einde van de tijd, dat hij terug gaat komen, zodra alle koninkrijken, volken en geslacht, om zo maar te zeggen, allemaal het koninkrijk of het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord. En ik denk ook dat hoe verder wij naar de toekomst gaan, hoe meer dat gaat plaatsvinden. Ook een teken van de tijd. En de laatste, en dan ben ik vast niet volledig, maar de laatste zien we ook een nationaal herstel van Israël. En wat is het bijzonder dat in 1948, dat er weer een Joodse staat is gesticht. Op de plek waar alles vroeger ook is gebeurd. En dat je nu ook ziet gebeuren dat Joden vanuit de hele wereld ook weer terugkomen naar het beloofde land. En dat is voorspeld vanuit de Bijbel. En daarin kun je ook zien dat de eindtijd nabij is. Dus zie je waarom wij geloven dat we vlak bij de wederkomst zitten. En waarom wij dat ook aan het einde van elke dienst ook zeggen. We geloven dat Jezus spoedig gaat komen. En dat komt door de tekenen die we nu zien gebeuren. We leven daar middenin. Dus wat een bijzondere tijd is het dat wij hierin mogen leven. Maar goed, dan komen we bij de tweede fase. En de tweede fase, dat noem je in het Engels de tribulation, de grote verdrukking. En dat is waar de Bijbel ook voor waarschuwt. Het is een tijd waarin God zijn toorn zal uitstorten over de aarde. En dit wordt beschreven in Openbaringen 4 tot Openbaringen 19. En de straffen die zullen komen in verschillende fasen. En die zullen de hele wereld verschrikkelijk treffen. En deze periode duurt volgens de Bijbel 7 jaar. En na deze periode zal dan daadwerkelijk de parousia plaatsvinden. De wederkomst van de Heer Jezus. Dat zal het begin zijn van het stichten van een Messiaans Rijk. Wat 1000 jaar zal duren. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus naar beneden komt naar de aarde. En dat hij dan het beest en de valse profeet en iedereen die hij heeft opgehitst zal verslaan. En een groot deel van Israël zal tot geloof komen. En dan zal er een periode aanbreken van recht en gerechtigheid. Jezus zal daadwerkelijk vanaf de aarde regeren. Vanuit een hersteld en een eerhersteld Israël als middelpunt van de aarde. En na deze 1000 jaar, als dat allemaal gebeurd is, dan zal de duivel nog 1 keer losgelaten worden. En daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar wij voor altijd zullen wonen. Ik ging er even snel doorheen, maar ik hoop dat u het heeft kunnen volgen. Want daar blijft het nog ineens bij. Want velen die in deze visie geloven, die geloven ook dat de gemeente een belangrijke rol zal spelen in dit proces. En ik heb het niet over plaatselijke gemeenten, maar ik heb het over gemeenten met een hoofdletter G. Dus alle wedergeboren gelovigen wereldwijd, van alle tijden en van alle plaatsen, wat de Bijbel de gemeente noemt. En zij zullen dus een unieke plek hebben. Zij zullen, zo geloven wij, namelijk voor de wederkomst van de Heer Jezus, opgenomen worden in de hemel. En sommigen denken zelf dat dit al gaat plaatsvinden voor de grote verdrukking. Anderen denken dat het tijdens de verdrukking gaat en weer anderen denken dat het vlak voor de wederkomst gaat, om het nog moeilijker te maken. Maar als het gebeurt, dan zullen we dus weer samengevoegd worden met alle gelovigen die altijd geleefd hebben en met alle gelovigen wereldwijd. En samen, zo belooft de Bijbel, zullen we Jezus in de hemel of in de lucht tegemoet gaan. Dus Jezus komt voor de wederkomst zijn gemeente halen. En dan zal de hele wereld Jezus niet zien. Wij zullen opeens verdwijnen. Wij zullen hem ontmoeten in de lucht. Maar pas daarna, en pas na 7 of 3,5 jaar, daarna zal de wederkomst zijn. En zullen we Jezus volgen. Waarna Jezus samen met de gemeente en met zijn engelen wederkomt op deze aarde. Begrijpt u het nog? Of is het heel ingewikkeld? Ik denk dat zo'n schemaatje wel even helpt, hè? Maar ik wil even één ding benadrukken. Want deze visie gelooft dus niet dat wij als gemeente op aarde zijn als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Nee, deze visie gelooft dat wij dus voor de verdrukking opgenomen worden en dat we dus samen met de Heer Jezus terugkomen op de aarde. Wij zullen hem dus volgen. En daar zijn ook hele goede schriftverwijzen voor. Bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 3 vers 13, daar staat: om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader. En bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Nou, in het Nieuwe Testament wordt het woord heiligen nooit gebruikt voor engelen. Het gaat hier daadwerkelijk over wedergeboren, over gemeente. Maar er is ook nog een ander bewijs vanuit de Bijbel. Want ook in Openbaringen kun je dat zien. Dat eerst er de bruiloft van het lam gaat plaatsvinden. Dat de bruidegom en de bruid verenigd worden en dat er dus een feest plaatsvindt. En als dat plaatsgevonden heeft, dan pas zal pas de wederkomst plaatsvinden. Dus zo gaat het. Wij zijn dus niet op aarde als het allemaal gaat plaatsvinden. Nee, we worden dus eerst opgenomen, opgewekt, zeg maar. En wij gaan eigenlijk in de hemel de bruiloft van het lam vieren. En dan komen we samen met de Heer Jezus terug vanuit de hemel naar de aarde. Om hier het koninkrijk op aarde te vestigen. Want dat is wat er gebeurt na de wederkomst. Na de wederkomst belooft de Bijbel dat wij namelijk samen met de Heer Jezus zullen regeren vanuit de hemel. Dat is onze plek en positie in die 1000 jaar. Nou, het is een complex verhaal. En ik ben bang dat ik al te veel informatie in een kleine preek heb gestopt. Maar het is heel moeilijk om dit gewoon zo simpel uit te leggen. Maar ik hoop dat u het een beetje snapt. En ik denk dat u ook wel proeft wat ik het zelf het overtuigendste vind. Ik vind het laatste visie vind ik het overtuigendste. Maar toch vind ik dit niet het allerbelangrijkste. Ik vind het niet het allerbelangrijkste dat we allemaal hetzelfde denken over dit onderwerp. Maar ik vind het belangrijkste dat wij eigenlijk klaarstaan. Dat wij allemaal eigenlijk doen wat Jezus van ons gevraagd heeft voordat hij naar de hemel ging. En dat is namelijk, denk ik, veel belangrijker dan dat we allemaal met elkaar eens zullen zijn over hoe de eindtijd zal gaan. Nee, dat we zullen doen wat Jezus zegt. En dat is, dan kom ik weer terug bij de hemelvaart. Want als Jezus naar de hemel gaat, dan geeft hij aan de leerlingen namelijk ook een opdracht. En deze opdracht geldt ook voor ons. Hij heeft de opdracht gegeven om het werk van wat hij gedaan heeft op aarde, om dat voor te zetten op deze aarde. Om aan iedereen in deze wereld te vertellen dat hij leeft. Dat iedereen aan deze wereld te vertellen dat er in de Heer Jezus Christus redding is. En dat er in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die opdracht heeft hij aan ons gegeven en dat mogen wij verkondigen aan alle volken. En ergens anders hebben we gelezen dat de wederkomst niet eerder gaat plaatsvinden voordat alle volken op deze aarde dat evangelie gehoord hebben. Dus deze hemelvaart, ook vanmorgen, herinnert ons weer aan deze opdracht. Wij zijn hier niet zomaar. Wij zijn hier om de opdracht van de Heer Jezus uit te voeren totdat hij terugkomt. Wij mogen het aan iedereen vertellen, ook hier in Lemmer. En dan het tweede, en dan stop ik ermee. Want het tweede waar de hemelvaart ons ook aan herinnert, is dat wij waakzaam moeten zijn. De opname zal namelijk komen op een moment dat we het misschien helemaal niet verwachten. Dat we misschien helemaal niet ermee bezig zullen zijn. Ik geloof ook daadwerkelijk echt dat wij een verantwoordelijkheid hebben als gemeente om voldoende olie in de lampjes te hebben. Net zoals het verhaal wat Jezus vertelde over de bruidsmeisjes. En dat is best interessant. Want sommige pre-giliasten, die geloven namelijk in een gedeeltelijke opname. Die geloven in het feit dat alleen die wedergeboren gelovigen die echt klaarstaan, die echt Jezus verwachten, die echt voldoende olie in hun lampjes hebben, dat die opgenomen zullen worden voor de verdrukking of tijdens de verdrukking. En dat alle mensen, alle wedergeboren gelovigen, alle meisjes, zoals in dat verhaal van de Heer Jezus, die niet voldoende olie in hun lampje hadden, dat die niet direct opgenomen zullen worden, maar dat die door de verdrukking heen zullen moeten gaan. En dat die uiteindelijk, op het moment dat Jezus terugkomt, gered zullen worden, maar dan wel door het vuur heen. Het is een prachtige uitleg als je deze visie van deze groep legt op het verhaal van de meisjes die wachten op de bruid. Het zijn allebei meisjes die allemaal olie hebben. Allemaal zijn ze wedergeboren. Allemaal hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Maar 5 worden meegenomen en 5 moeten achterblijven. Die mogen niet bij het bruiloft, bij de bruiloft zijn. Als dat klopt, als deze visie die van een gedeeltelijke opname klopt, dan is het zo ongelooflijk belangrijk dat wij niet in slaap vallen. Zo ongelooflijk belangrijk dat wij ons olielampje vol blijven houden. En Jezus waarschuwt dan ook niet voor niks. Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en welk tijdstip hij komt. Nou, ik ga afsluiten. Ik ben voorzichtig met het stellen van conclusies bij deze preek. Ik weet niet of het klopt, of er een gedeeltelijke opname komt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we de woorden van Jezus ten harte mogen nemen. Dat we echt daadwerkelijk waakzaam mogen zijn. Dat we echt ervoor mogen zorgen dat wij voldoende olie bij ons hebben. Dat wij daadwerkelijk de Heer Jezus verwachten. En dat wij echt op weg zijn om aan iedereen te vertellen waar Jezus ons opgedragen heeft. Namelijk, verkondig het aan iedereen. Laat zien dat ik besta. Laat zien dat er redding is door de Heer Jezus. En dat is denk ik een belangrijke opdracht waar we ons op hemelvaart weer aan mogen herinneren. Amen. We gaan 2 liederen met elkaar zingen en daarna gaan we in gebed met elkaar.